Gemeente, zullen we straks na de prediking zingen uit het tweede vers van Psalm 103. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103 vers 2, straks na de prediking. Geliefde gemeente, over de uitleg van het boek Hooglied dat vanavond voor ons ligt, is in de loop van de eeuwen heel wat discussie geweest, waarbij zich twee lijnen aftekenen. Aan de ene kant spreken we dan van een liefdeslied dat zich afspeelt tussen twee geliefden, Salomo en Sulamit, de koning, en dat meisje van het platteland waarvoor hij liefde heeft opgevat. En dan krijg je allerlei uitleggingen en allerlei toepassingen, behorend bij het gewone leven, zoals dat zich ook af mag spelen, ook nu tussen een jongen en een meisje, een man en een vrouw. En de andere lijn is die diepgeestelijke lijn, waarin vergezichten zich openen, die ons iets vertellen over de bruidegom met een hoofdletter, die om een bruid te werven uit de hemel is afgedaald en in de hel is neergedaald, de Heere Jezus en zijn duur gekochte kerk. Soms heeft men de neiging om heel nadrukkelijk tussen een van die beide lijnen te kiezen, maar het beste is maar om ze allebei in het oog te houden, zoals ook een van de oude hoogleraren in Apeldoorn, professor L.H. van der Meijden, midden vorige eeuw al heeft gezegd: het Hooglied bezingt de heilige huwelijksliefde als toonbeeld van de liefde van God tot zijn volk, zoals die in Christus is geopenbaard. Nu dat laatste, dus dat dubbele, wat onder die gewone liefde ligt, onder dat beeld, dat laatste, die geestelijke strekking, is vaak in de prediking over het Hooglied heel nadrukkelijk aan de orde. Denkt u aan de manier waarop we daar ook rondom avondmaalsvieringen over kunnen nadenken en dan prachtige lijnen mogen trekken vanuit dit Bijbelboek naar de Heere Jezus en zijn volk. Maar gemeente, vanavond komt die lijn wel aan de orde, met name straks aan het eind van de preek, maar vooral gaan we nu vanavond eens even heel nadrukkelijk letten op dat eerste, op dat gewone, menselijke, de verhouding tussen een man en een vrouw, of liever gezegd, tussen een jongen en een meisje, die de liefde nog maar net gaan ontdekken. Want daar liggen praktische lessen voor onze jeugd ook, gemeente. En ik zeg het maar, misschien ook wel om bezwaren te voorkomen, van moet je daar nou ook over preken en moet je daar nou zo over preken. Gemeente, wij leven in een wereld waarin chaos rondom eros aan de orde van de dag is. Daar moeten onze jonge mensen een weg in zoeken en daar moet het woord van God hen ook bijlichten. En we zullen toch ook ontdekken in het lezen van Hooglied 8 dat Gods woord niet te verheven is om ook over deze kant van ons menselijk leven onderwijs te geven. En heel veel catechisanten, gemeente, zijn de ouderen vanavond al een paar stappen voor, want we hebben van de week op catechisatie in heel veel groepen daar al een blik in geslagen in de stof van vanavond. En ik hoop dat er niet alleen maar sprake is geweest van een voorbespreking op de catechisatie, maar dat er ook straks nog een nabespreking zal zijn. Nou, eens niet in de zaal, maar gewoon bij u thuis. Om samen als ouders en kinderen daar ook samen over te spreken. Wat zegt de Heere over deze kant van ons leven? Die liefde, ook de seksuele verlangens. En hoe moet je daar nou in deze tijd mee omgaan? Nou, gemeente, dat boek Hooglied, u weet het is een boek dat vol is van het verlangen van die aanstaande bruid naar die aanstaande bruidegom en andersom. Ze zien uit naar het moment dat ze samen zullen zijn en dat ze elkaar ook echt zullen mogen toebehoren. Nu, daar is 8 hoofdstukken lang over gesproken en nu zijn we dan aan het eind van dit Bijbelboek gekomen. En u heeft misschien ook in uw Bijbel als opschrift boven hoofdstuk 8 het woord vereniging staan. Eindelijk is het dan zover dat ze elkaar mogen toebehoren. Vers 5 tekent hen ons als een echtpaar dat opkomt uit de woestijn. De een leunt op de ander, ze zijn innig omstrengeld, ze zijn eindelijk man en vrouw. En ook in die prachtige woorden van vers 6 en 7 hoor je dat ze elkaar diep lief hebben en vurig beminnen. De bruid zegt het tot haar bruidegom: zet mij als een zegel op uw arm, als een zegel op uw hart. En hoe sterk is die liefde wel niet? Die is sterk als de dood. Het is een vuur dat oplaait en dat door vele wateren niet kan worden uitgeblust. Gemeente, wat een intense bewoordingen. Maar ja, dan kom je bij vers 8. En u heeft het misschien al wel gedacht bij de schriftlezing. Vers 8 en volgende lijkt helemaal niet aan te sluiten bij wat daarvoor over die vereniging en over die liefde van die bruid en die bruidegom is gezegd. En dat klopt ook. We hebben het van de week al tegen elkaar gezegd. Het is hier als in een gewoon leesboek ook wel eens gebeurd. Je bent bezig een verhaal te lezen en ineens wordt er een hoofdstuk lang teruggegrepen naar een periode ver, ver geleden. Een flashback noemen ze dat. Een terugblik op een vroegere periode. Nou, gemeente, dat is ook aan de orde in vers 8 en 9. Daar is ook sprake van die bruid, van die Sulamit, maar ze is daar nog lang niet aan trouwen toe. Ze is ook nog eigenlijk geen vrouw, zelfs geen jonge vrouw. Ze heeft ook nog helemaal geen kenmerken van een vrouw. Het is echt nog een meisje van de lagere school, zo zou je zeggen. Ze heeft nog niet eens borsten, echt een kind nog. Maar terwijl dit meisje nog volop kind is, weerloos en argeloos, is ze aangewezen op bescherming en ook wel bewaking door anderen. U denkt aan de vader en de moeder natuurlijk, maar die zijn niet de enigen blijkbaar die een oogje in het zeil houden hoe het met haar zal gaan. Want hier wordt gesproken over: wij hebben een zuster. Dat gaat dus blijkbaar over een aantal oudere broers. Die voelen zich verantwoordelijk. Die houden het zusje in de gaten. Iemand zei van de week op catechisatie, dominee, dat is nog wel eens zo. Niet alleen mijn vader wel eens een opmerking maakt over mijn gedrag. Of mijn moeder eens een keer wat zegt over mijn kleding. Maar dat mijn oudere broers ook nog wel eens wat zeggen. Maar u weet natuurlijk dat er culturen zijn waarin dat heel sterk aan de orde is. Neemt u bijvoorbeeld de islamitische cultuur. Meisjes op pad gaan, die zich op straat begeven, vergezelschapt van broers die een oogje in het zeil houden. Nou, in de tijd van het Oude Testament was dat ook onder Israël heel gebruikelijk en normaal. Die broers die een taak hebben om te zorgen voor het welzijn van een zus. U kunt daar trouwens een voorbeeld van vinden, al is dat misschien niet het mooiste voorbeeld. In die geschiedenis van Dina in Genesis 34. Die broers die dan ook, weet u wel, op hun eigen manier opkomen voor de eer van zus Dina. Nou, gemeente, zo zijn hier in vers 8 die broers, terwijl dat kind nog jong is, aan het overleggen over haar toekomst. Ze is nou nog misschien een jaar of 8, 9, 10, wie zal het zeggen. Maar stel je nou voor dat ze straks 14 is of 16 of 18, als ze straks gaat opgroeien. Ze gaat puberen. Nou, dat zullen ze nog niet zo genoemd hebben in die tijd. Maar als ze nou straks van kind zich gaat ontwikkelen naar jonge vrouw. En met dat ze begint te rijpen, valt ze ook ineens de jongens in de buurt op. Men gaat van haar spreken. En je kunt het ook zo vertalen, het slot van vers 8. Ze gaan tot haar spreken. Daar wordt een uitdrukking gebruikt die wij ook in een van de boeken van Samuel aantreffen. Waar David een huwelijksaanzoek laat doen aan het adres van Abigail. Diezelfde woorden, tot haar spreken. Stel je nou eens voor, zeggen die broers. Straks is onze zus 15, 16, 17. Ze wordt gevraagd door een jongen. Eerst voor verkering. En later een officieel aanzoek. Maar hoe zal ze zich dan gedragen? In die dag, als men van haar spreken zou. Twee mogelijkheden. En u ziet in vers 9 dat die twee ook heel duidelijk naast elkaar gesteld worden. In de eerste plaats, zo zij als een muur is. Nou, dat is een beeld wat eigenlijk geen toelichting vereist, gemeente. Want een muur, dat is een verdedigingsmiddel. Als een stad muren heeft, betekende dat vroeger, dan kun je er niet zomaar binnenlopen. En daar was natuurlijk vroeger, in Bijbelse tijden, in de middeleeuwen, was alle reden voor om een stad ommuurd te laten zijn. Want er kunnen vijanden op die stad afkomen. Of er zouden misschien wel dieven zomaar in de huizen binnensluipen. En wie weet wat voor gespuis er allemaal rondloopt op de wegen. Nee, er moet een muur om de stad. Begrijpt u het beeld, gemeente? Zie het voor je, jongelui. Een meisje dat zuinig is op haar lichaam. Dat zich niet zomaar aan iedereen prijsgeeft en weggeeft. Ze is zuinig op haar kuisheid. En dat is wel een hele schrijnende tegenstelling met wat er dan achteraan komt. De tweede helft van vers 9. Zo zij een deur is. En als u het goed leest, dan begrijpt u natuurlijk wel, dat is niet een dichte, maar een open deur. En dat zie je ook maar weer zo voor je. Denk aan een deur van een of andere winkel met borden eromheen, pijlen, toeters en bellen. Kom binnen, alle welkom. Zo kan een mens zich ook opstellen, gemeente. En als vanzelf moet je denken aan de vrouwen, de dames, hoe moet je ze noemen, die in de wereld van de glitter en de glamour het voor het zeggen hebben. Die de voorpagina's van bladen en kranten sieren, of moet ik zeggen ontsieren. En die ook door hun oogopslag, door hun houding, door hun hele voorkomen, als het ware dat uitstralen. En voor je het weet natuurlijk ook een identificatiefiguur zouden kunnen worden voor meisjes, ook in de kerk. Allemaal welkom. Zo zij een deur is. Nou, die broers, gemeente, die gaan bij voorbaat met elkaar overleggen wat ze er dan mee aan moeten. Stel je nou voor dat onze zus zich zo zal gaan gedragen. Als ze nou eens een deur zou zijn, wat gaan we dan doen? Dan gaan we voor haar eigen bestwil die deur alsnog dichttimmeren. Planken ervoor. En ik moest denken, gemeente, aan vorige week zondagmorgen. Ik was in Nieuwpoort. Ik preekte daar in dat vestingstadje. Je rijdt daar die vesting binnen. Je passeert de wallen. En dan op het moment dat je die stad binnenrijdt, zie je links en rechts van die zogenaamde steunberen. Van die pilaren. Van die betonnen. Pilaren met gleuven erin. Daar kunnen in geval van nood, ook als er misschien wateroverlast dreigt, kunnen daar planken in neergelaten worden. Nou, zo'n beeld. En dan wordt hier nog de houtsoort cederhout genoemd. Dat is in de Bijbel, gemeente, het beeld, het toonbeeld van vastigheid en duurzaamheid. Dat is niet zomaar een stuk spaanplaat waar je dwars doorheen kunt rennen. Nee, dat is iets wat vast en blijvend is. Nou, dat is dan wat die broers met ervan plan zijn als ze een deur zou blijken te zijn. Ze gaan er dan nauwlettend bewaken en beschermen als ze zichzelf weg zou geven doordat ze uitdagend gaat doen. Of als ze misschien wel heel argeloos door het leven zal gaan, zichzelf dreigt te verkwanselen en ze weet helemaal niet waar ze mee bezig is. We zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Maar als ze nou eens een muur zou blijken te zijn. Stel je voor, ze heeft zelf ook in de gaten. Het gevaar dreigt. Ik moet mezelf beschermen. Ik mag niet zomaar iedereen binnenlaten. Ik moet mezelf bewaren. Dan, zeggen de broers, zullen wij een paleis van zilver op haar bouwen. Daar wordt bedoeld, gemeente, daar worden allerlei zilveren ornamenten op die muur geplaatst. Versieringen. Hoe zou je dat moeten toepassen, jonge mensen? Ja, noem het maar met het woord respect. Iemand die zo zichzelf bewaart, zichzelf ook niet zomaar weggeeft, die dwingt bij de omgeving respect af. Een paleis van zilver. Nou, gemeente, dat even over de uitleg van vers 8 en 9. Soms zijn er van die stukjes uit de Bijbel, je leest het een keer, je denkt, wat zou dat betekenen? Hopelijk is dat inmiddels voor jong en oud duidelijk geworden. Wat de bedoeling is van onze tekst. Maar dan komen we natuurlijk bij de toepassing. En u begrijpt inmiddels, ik zeg dat ook weer tegen de ouderen, een toepassing waarvan het heel goed is om die ook in onze tijd en ook vanaf de kansel te maken, gemeente. Want de wereld heeft zijn eigen preekstoel. En die verkondigt voor iedereen die het horen wil en ook voor iedereen die het niet horen wil, opdringerig en onbeschaamd, het evangelie van de wereld. Geef je maar weg. Leef je maar uit. En doe waar je zin in hebt. Gemeente, wat moeten onze jonge mensen? Als u zou zeggen, ja, dat hoort nou eigenlijk niet in een eredienst, dominee. Dat is eigenlijk te plat, dat is eigenlijk te gewoon, dat is eigenlijk te alledaags, dat hoort niet, dat is niet geestelijk. Gemeente, geestelijk leven gaat ook over deze dingen. En wat moeten onze jonge mensen? En als alleen de wereld haar boodschap zou verkondigen en de kerk zou zwijgen. Nee, we moeten spreken. En er liggen, dacht ik, 4 lessen in waar we achtereenvolgens eens even op gaan letten. Waarbij ik er trouwens bij zeg, om te voorkomen dat u denkt, nou, ik ben ongeveer al wat ouder dan 18 of 19, dus ik heb eigenlijk vanavond niks te horen. Wat we voor de jonge mensen vanavond zeggen, met hun taal en op hun situatie betrokken, dat heeft hopelijk toch ook bredere raakvlakken. Ook als je jong geweest bent. En ook als je nog midden in het leven staat. Gemeente, eerst eens even dan, want daar begint onze tekst toch ook eigenlijk mee. Een les voor meisjes. En ik denk dan inderdaad allereerst aan tienermeisjes. Die ook in die fase terechtkomen waarin je jezelf gaat ontdekken. Je wordt je van jezelf bewust. Er verandert een hele hoop in je leven, ook in lichamelijke zin. Er komen gevoelens en verlangens openbaar die een plek moeten gaan krijgen. Maar die ook onder de tucht van het woord terecht moeten komen. En God vraagt daarbij vanavond een heel indringende vraag. Meisje, wat ben je nou eigenlijk? Overzie je leven, kijk eens naar je eigen gedrag, naar de manier waarop je je opstelt. Ben je nou een muur of ben je nou een deur?
En ik had de gezanten die er dinsdags en vrijdags over nadachten, gemeente, en die daar zelf de toepassing bij moesten gaan maken. Nou, die wisten wel op wat voor dingen dat dan zou kunnen slaan. Weet je het nog, jongelui? Toen zeiden jullie zelf, dominee, dat zal wel onder andere over kleding gaan. Hoe kleedt iemand zich, uitdagend of niet? Het gaat over de manier van kijken. En over de manier van praten. Geef jezelf ook door je taalgebruik aanleiding voor verkeerde gedachten. Het gaat over heel je voorkomen, hoe je je presenteert aan een ander. Ook hoe je je op de sociale media presenteert. Wat voor foto zet je op Facebook? En hoe sta je bekend op school als iemand met vriendinnen of iemand die altijd zo nodig bij jongens moet rondhangen? En je zou je daarbij kunnen afvragen, gemeente, jonge mensen, waarom zou een mens, waarom zou een meisje eigenlijk deur in plaats van muur willen zijn? Is het om graag in het middelpunt te staan? Of is het misschien juist wel uit een stuk onzekerheid, vrees niet mee te tellen? Wat zou je nou liever willen, meisjes? Dat je een paleis van zilver als blijk van waardering ontvangt van de familie en van de omgeving. Of dat ze je zo nodig moeten gaan dichttimmeren met zederen planken. Wat zou je nou graag willen? Waarbij ik ook graag de opmerking doorgeef, gemeente, die ook een jongen zelf maakt op een van de catechisatiegroepen. Hij zei, dominee, jongens willen eigenlijk ook helemaal geen deur. Het is toch veel mooier om een muur te veroveren dan een open deur in te trappen. En je hebt toch liever het gevoel dat je de eerste en de enige bent die die muur heeft veroverd. In plaats dat je het gevoel zou hebben, ik ben al de 30ste die de deur passeert. Gemeente, ben ik in feite al begonnen aan de tweede les. Voor de jongens in ons midden. Maar u luistert mee, ouderen. En ouders. En kijk, voor de jongens is de puberteit ook een tijd vol verandering. En ook een tijd van jezelf leren kennen. Een plaats zoeken in het leven. Een houding bepalen. Ook naar het andere geslacht toe. En er gaan allerlei verlangens ontwaken. Mooi. Want dat heeft de Schepper zelf erin gelegd. Maar ook gevaarlijk. Want wij leven inmiddels niet meer op de plaats waar de Schepper ons eigenlijk geplaatst had in het paradijs, maar we leven nu in Sliedrecht. En dat ligt ook buiten het paradijs. En dat is gevaarlijk, gemeente. Seksuele verlangens die dan ontwaken, die kunnen gevaarlijk zijn. Want, denk nog eens even over wat we net zeiden over die muur. Waarom heeft een stad een muur nodig? Tegen vijanden, dieven, gespuis. Als je nou niet met de Heere wandelt, en als je nou zelf je eigen gang zou gaan in het leven, dan zou een mens op zo'n manier omgaan met de gevoelens waar we het vanavond over hebben. En denk erom, dat zeggen we dan tegen meisjes en jongens, iemand die wat dat betreft verkeerd wil, kan het op een heel mooie manier verpakken. Er komen ook wel eens dieven aan de deur met een heel mooi verhaal en mensen tuinen erin. Er zijn ook wel eens mensen die zulke mooie woorden kunnen gebruiken, ook als ze al verkering hebben. En ze zetten alles in om die ander over te halen. En om de deur open te breken. Begrijpt u, gemeente, dat het niet alleen voor de meisjes is vanavond, maar ook voor de jongens om tot bezinning te komen. Ook als je in je leven op zo'n open deur stuit. En dat kan bijvoorbeeld alleen al via de computer. Het hoeft niet iemand te zijn die in levende lijven voor je staat. Maar op hoeveel manieren, jongens, kunnen wij in contact komen met open deuren die onze geest willen vergiftigen. en ons tot zonde willen verleiden. Maar je zal ook maar in levende lijven voor een open deur komen te staan. Het lijkt zo gemakkelijk, maar daar moet de mens nou juist vooruit gaan kijken. Voor dat gemak waarmee de zonde zich aan ons presenteert. Wordt daarin ook geen valstrik voor een ander. En weer een opmerking van een catechisant gemeente, ze maakte de toepassing van de week zelf, ik geef het maar door, het is ook misschien wel een hele mooie gedachte. Als je nou iemand aantreft die als het ware een deur is, zichzelf dreigt weg te geven, en je als jongen nog een taak hebt om de rug recht te houden, karakter te tonen en van een deur, zei iemand, een muur te maken. Joh, pas toch op jezelf en geef je niet zomaar weg. Gemeente, een derde les is voor opvoeders. Want kijk, we hebben net aan het begin van die tekst gezien, er zijn een aantal mensen in Hooglied 8 die zich bij voorbaat zorgen maken over dat meisje dat nog moet gaan opgroeien. En je merkt het aan de toon van spreken, die broers, dat zijn goede broers, dat zijn mensen met hart voor het zusje. En ze zijn bij voorbaat al bezorgd hoe het met haar zal gaan. Nou, gemeente, mag ik dat dan vanavond even niet op de broers toepassen, maar even op de ouders allereerst, opvoeders. Zijn wij ook zo bezorgd? Zijn wij ook zo bewogen voor het heil, het welzijn, ook het lichamelijk welzijn, maar daarmee ook het geestelijk welzijn van onze kinderen? En ik denk aan de doopbelofte die ook vanavond weer is beantwoord met ja. We hebben allemaal ja gezegd. Maar blijkt in onze opvoeding dat we ook echt hart hebben voor onze jongeren. En begeleiden we ze daarom eerlijk, ook in deze praktische dingen waarin ze hun weg moeten zoeken in het leven. Wat kan dat goed doen wanneer je als vader daarin eerlijk probeert te zijn en ook zegt, joh, en ik heb daar ook mee geworsteld. Dat je als moeder daarin het gesprek opent en zegt, wij zijn ook jong geweest en we weten wat je meemaakt. Of zou het zo moeten zijn, wat zou dat erg zijn als we de dingen op hun beloop laten? Ze moeten het dan maar uitzoeken. Of dat je nog erger de voorlichting en het gesprek en de aanwijzingen overlaat aan de media en aan de reclamewereld. Gemeente, zullen we ons daar ook op bezinnen als ouders. Ook op datgene wat thuis de sfeer bepaalt. We hebben het niet zo vaak over televisiebezit of over open internet, maar laten we daar vanavond eens wel over hebben. Als je ze nou van alles laat zien en laat horen en laat meegenieten van hoe de wereld haar preken over het zevende gebod houdt. Kunnen we dat voor God verantwoorden? Hebben we daarvoor gebeden wat we ze allemaal meegeven en mee laten geven? En wat stralen we trouwens zelf uit als het om deze dingen gaat? Zijn wij consequent? Want dat is een woord wat op die catechisaties van de week ook nog wel eens een keer gevallen zijn. En ik geef het ook maar weer door, gemeente. Letten we daarop. Jongeren zijn daar verschrikkelijk gevoelig op. Is mijn vader consequent in datgene wat hij zegt? Of zegt hij de ene keer dit? En dan is het vroom en de andere keer is het niet vroom. En de ene keer trekt hij de lijn wel duidelijk en de andere keer is hij ook voor zichzelf toegefelijk. Consequent zijn, gemeente, vraagt de Heer toch ook van ons. Met uw ganse hart, met uw ganse ziel, met al uw krachten. Doopsformulier zei het ook. Gemeente, de wereld is duidelijk, ik zei het al, maar wat voor boodschap stellen wij er tegenover? En wat voor boodschap geven we ook als we met ze spreken, als dan ook de Bijbel daarbij gebruikt mag worden. Want dat doen we dan toch ook wel, ouders. Hoe vaak gebeurt dat? Als er dan eens een keer een gesprek is over kleding of over gedrag of over de besteding van die vrije tijd en die vrije avond en het moment waarop je thuis komt en met wie je dan omgaat en welke vrienden er dan komen. Gemeente, komt dan in zo'n gesprek de Bijbel er nog wel eens bij? Om dan samen te gaan bladeren. En om het dan ook uit te leggen. Jongens, weet je waarom moeder er nou tegen is? Zo ontzettend belangrijk, gemeente. De tijd van waarom, daarom hebben we natuurlijk al lang achter de rug. Daar redden we het niet mee. Waarom dan niet, daarom niet. Nee, maar om het nou uit te leggen. Weet je waarom vader dat nou graag zo heeft? Dat staat in Gods woord. Zullen we het samen opzoeken? Weet je waarom we dat als christenen niet doen? Dat zegt de Bijbel dat we dat niet moeten doen. Laten we het samen opzoeken. Alleen, en dan kom ik bij een vierde les, gemeente. Een les voor wie opgevoed worden. Dan kom ik weer terug bij de jongelui. Het kan dan natuurlijk wel zo zijn. Dat al heb je er nou 2 uur over gepraat. Over die kleding en over die muziekkeuze. En over die vrienden. En over die vriendinnen. Dat er dan toch uiteindelijk 2 tegenovergestelde meningen blijven staan. Vader zegt dit, maar ik vind dat. Ja, en om dan toch naar je vader te luisteren. Kijk, je eigen hart wil natuurlijk het liefste zelf alles uitkiezen. Dat is trouwens niet alleen als je 16 bent, maar daar hebben we allemaal last van. We willen allemaal zelf de dienst uitmaken. Maar laten we vanavond nou eens zeggen, ook als we weer een doopdienst meegemaakt hebben en gehoord hebben welke taak en plaats ouders hebben in het leven van hun kinderen, dat is een stuk liefde, een stuk zorg en wijsheid van de Heere, dat Hij ouders aan kinderen geeft, ook met de levenservaring die ze inmiddels hebben, ook soms door schade en schande, om ze de weg te wijzen, die ze biddend moeten wijzen, met de vinger bij het woord. En je zegt, ja, maar ze zijn niet volmaakt van vader en moeder. Nou, dat is waar. Maar ze hebben wel een taak en ze hebben ook een roeping. En ze hebben ook ja gezegd, net als vanavond. Voor jouw opvoeding. Ja, kijk, dan is het natuurlijk gewoon dwaas om alles wat ze zeggen naast je neer te leggen. En ze zeggen, nou, ze zoeken het maar uit. Ik doe toch mijn eigen zin. Dat is dwaas. Ook al timmeren ze misschien wel eens wat voor je deur. Maar luister naar de ouders die God je gegeven heeft. Want dat doen ze dan niet zomaar. Als ze zeggen, joh, dat is een plek. Daar ben je nou een paar keer geweest, maar daar wil ik je niet meer zien. Daar kom je verkeerde mensen tegen. Die vrienden van jou uit die vriendengroep. Mensen die niet van de kerk zijn. Nou, niet omdat we kerkistisch zijn, maar wat voor vrienden en wat voor invloeden zijn dat nou eigenlijk? En dat moment waarop jij thuis komt, en je zou liefst nog een kwartier later of nog een half uur later komen, we timmeren de zaak dicht op zaterdagavond. Je mag wel weg, maar je komt dan en dan thuis. Of de kleding. Als ze je uitleggen, kleding, jongens, is niet gegeven om je te laten zien. Het is om je te bedekken. Daar heeft God die vellen voor gegeven in het paradijs. Niet om je te showen, maar om je te bedekken. Laten we beseffen, jongelui, dat is voor je bestwil als ze het zeggen. En ze zeggen het misschien niet helemaal goed. En ze zijn zelf ook feilbaar. Maar ze doen het wel omdat de Heer het van ze vraagt. Weet je wat nou het allerbelangrijkste is voor iemand die opgevoed wordt en die zelf als christen jongeren zijn weg in dit leven moet zoeken, ook tussen andere jongeren? Bidden. Heren, mag ik een muur zijn? Wilt u me ervoor bewaren dat ik een deur zal zijn? Of dat ik iemand ben die een ander tot zonde verleidt en een deur probeert open te breken als die dicht is? Gemeente, wij moeten ook in onze jeugd alert zijn op die vijanden die ons allemaal omringen. Als de duivel en als de wereld en als de zonde die in je hart ook woont. Alert en weerbaar. Opdat we ons geweten niet beschadigen. Nou gemeente, dan kom ik bij dat laatste vers. We hebben nou heel veel over 8 en 9 gezegd. Maar als je nou eens even gaat vragen aan die Sulamit. Eerst was ze een meisje, toen was ze een puber. Inmiddels is ze de bruid van de bruidegom geworden. Vertel nou eens even, bruid. Je broers hadden van die zorgen voordat je opgroeide. Ze hebben van allerlei plannen gemaakt. Maar hoe is dat nou gegaan toen je eenmaal 16 was? Hoe heb je je toen gedragen? Gemeente, om het dan het beste bij u binnen te laten komen, zou ik zeggen, probeer dan ook datgene wat in het begin van vers 10 staat in de verleden tijd te lezen. Ze denkt terug, nu ze getrouwd is, aan die broers die toen al over haar spraken. Ze heeft gehoord wat voor plannen ze hadden, zo ze een muur is, zo ze een deur is. En dan gaat ze terugblikken en ze denkt aan haar puberteit en dan zegt ze, ik was een muur. En mijn borsten waren als torens. Datgene waarmee ze juist ook anderen had kunnen verleiden, heeft ze juist, zo luidt het beeld, als een verdedigingsmiddel gebruikt. Een symbolisch onderdeel van de muur die ze heeft opgetrokken om haarzelf voor zonde te bewaren. En dan komt er een stukje gemeente, dat is een beetje raadselachtig misschien. Als ze zo terugkijkt op haar jeugd en vervolgens zegt, toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. U moet weten dat dat laatste, vrede vinden, een uitdrukking is in het Oude Testament wat te maken heeft met een oorlogssituatie. En als dan degene die het gaat verliezen toe gaat geven, capituleert, de witte vlag hijst en zich overgeeft, dan zeggen ze in het Oude Testament, dat is iemand die vrede vindt. Hij zoekt vrede en hij vindt het ook. Hij geeft zich over aan de tegenpartij. Vindt u dat nou niet een geweldig terugblikken van deze bruidgemeente? Begrijpt u wat ze er nou mee wil zeggen? Ze heeft zich heel haar jeugd als een muur opgesteld, zich rein willen bewaren, bang voor de zonde, zuinig op haar lichaam. En toen kwam op een zekere dag die ene, die ware. En toen was ik in zijn ogen als iemand die capituleerde. Toen viel de muur. En het gaf vrede. Ja, het geeft dan naderhand ook nog vrede. Als je nou zo mag terugblikken op je jeugd. Ik was een muur. Ik heb niet uitgedaagd. En voor die ene mocht ik toen vallen. Niet voor niets gemeente. Dat dan in de grondtekst de tekst eindigt met dat diep bijbelse woord shalom. Vrede. Wat vrede heeft elk immers die uw wet bemint, ook het zevende gebod bemint. Nou, dat is een manier van terugblikken waar je jaloers op kunt worden, nietwaar? Of moet er misschien vanavond iemand in stilte zeggen, jaloers, dominee? Daar word ik nou zo verdrietig van. Als ik hoor hoe het met haar gegaan is, ze was een muur, haar borsten als torens. In één man mocht ze vrede vinden en zich overgeven. Maar als ik mijn eigen leven terugkijk, of je nou man of vrouw bent, jongen of meisje. Of het nou door je eigen uitdagende gedrag is, of door je eigen opdringerigheid, of door toedoen van een ander, je bent gezwicht. Voor mooie praatjes gevallen en dingen gedaan waarvan je later denkt, had ik het maar nooit gedaan. Maar ik kan het niet meer terugdraaien. Er zijn dingen gebeurd die ik nooit meer over kan doen. Gemeente, wat dan? Dan is er toch raad voor u, zegt Hooglied 8. Uw geheugen kan ik niet voor u uitwissen. Maar er is wel iemand die uw zonde kan uitwissen. En dan kom ik eventjes aan het eind van deze preek bij die tweede lijn van het Hooglied. Die diepgeestelijke lijn van de Heere Jezus. Gemeente, als het nou eens zo mocht zijn, ja, daar moet het dan toch heen. Als je aan het eind van Hooglied 8 vers 10 met hoofdletters inderdaad dat gaat lezen en dat gaat beleven. In zijn ogen worden als één die capituleert. Wilt u vergeving, wilt u genezing, wilt u vrede met God, shalom. Er is onvrede in uw hart, onrust over uw gedrag. Een kwaad geweten als u denkt aan uw verleden. Je komt er niet van los, je moet er altijd weer aan denken en het verstoort je rust. Het overschaduwt je leven. Misschien ook wel je huwelijksleven. Capituleer nou eens voor hem. Voor die grote bruidegom. En vertel hem uw onvrede maar. En beleid hem uw schuld maar. Dan kan hij het maken dat u toch, en dan in de diepste zin van het woord, vrede vindt. Overgeven, toegeven, alles bekennen, de muur laten instorten. En dan belooft het woord, er is bij Christus reiniging. Bloed. Dat bloed, weet u wel waar dat doopwater heen wees vanavond. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Gemeente, dat is uiteindelijk wat we met de prediking vanavond beoogden. Dat die prediking voor het eerst of opnieuw een mens gaat uitdrijven tot hem. Met je vragen, met je aanvechtingen, met je boezemzonden, met je bezoedelde geest, met je bezoedelde lichaam. Wie kan er zonder schuld uitkomen? Onder een preek over het zevende gebod. Gemeente, het is vanavond ook in de doop getoond. Afwassing der zonden is mogelijk. Want er is een bruidegom die een bruid wil werven om haar tot de zijne te maken. Zwart in zichzelf, maar liefelijk in zijn ogen. En rein door zijn genade. Amen.